Zometeen praten we met Lieve Verboven. Zij is directeur van de organisatie ILO Vestiging Brussel. Met haar praten we onder andere over politiek geëngageerde zaken. Straks bij Hello Radio. Tot zo!
Lieve, welkom bij Hello Radio.
Ja, hallo.
Ik vind het leuk dat je bij ons in het radioprogramma ons te woord kan staan. Je bent directeur bij de ILO voor Europa en de Benelux. Kun je ons vertellen wat ILO is?
Jazeker. ILO staat voor International Labour Organization. Dus de Internationale Arbeidsorganisatie. En dat is een gespecialiseerde instelling van de Verenigde Naties. En met name bevoegd voor alle dimensies van arbeid en werk. En het IAO, of ILO in het Engels, heeft een vast secretariaat. Het is gevestigd in Genève. En ons kantoor maakt deel uit van het netwerk van kantoren in verschillende regio's. Wij zijn dus gevestigd in Brussel voor de Benelux-landen en de Europese instellingen.
En hoe is deze organisatie eigenlijk tot stand gekomen?
Wel, dat is eigenlijk al een lang verhaal, want de ILO is opgericht in 1919, dat is dus exact 100 jaar geleden, bij het verdrag van Versailles, dus na de Eerste Wereldoorlog. Het is ook de enigste internationale instelling waar eigenlijk niet enkel de regeringen het voor het zeggen hebben, dus ook de werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, namelijk vakbonden, zitten mee in de besluitvormingsorganen. En dat is zowel op de conferentie jaarlijks als in de raad van bestuur. En dat is wel heel belangrijk, die tripartite samenstelling van de ILO, omdat het gaat over de wereld van het werk en van de arbeid, waar zowel ondernemers als mensen die werken, als regeringen mee te maken hebben.
Werken jullie wat dat betreft dan ook samen met organisaties zoals VBO?
Ja, inderdaad. Het VNO in Nederland, dus de ondernemers.
Ja.
In het VBO is dan in België, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Maar evenzeer de hele grote landelijke vakbonden die representant zijn. Die hebben elk jaar een delegatie, een tripartite delegatie, die naar Genève komt tijdens de conferentie.
Okay.
Er is ook een beurtrol van organisaties, vakbonden, werkgevers en regeringen die in de raad van bestuur zitten.
Ja.
Dus ja, we werken er niet mee samen. Zij zijn deel van de ILO.
Oh, kijk eens aan.
Ja.
Het is een grote organisatie als ik dat zo alles bij elkaar hoor.
Inderdaad, 187 landen, lidstaten intussen.
Ja.
En waaronder Nederland, België en Luxemburg, die er van in het begin echt bij waren. Zij waren mede de voortrekkers van in het begin sinds 1919. Ja.
Sinds 1919. Is er nog ruimte voor meerdere landen om aan te sluiten?
Goh, dat is een goede vraag. Daar heb ik zelf nog niet over nagedacht. Ik denk dat we met 187 lidstaten wel aanwezig zijn in bijna de hele wereld.
Ja.
Eerlijk gezegd. Als er natuurlijk nog landen zijn die zich gaan opdelen, binnenkort België, wat eventueel tot de mogelijkheden zou komen, dan zijn er weer meer landen dus die zich kunnen.
Ja, wie zal het zeggen?
Wij zal spreken. Maar nee, ik denk dat we zowel de hele wereld aanwezig zijn of deel uit.
Ja, de hoofddoelstellingen van ILO, waar praten we eigenlijk over? Waar gaat het om?
Ja, dus wat heel belangrijk is en nog altijd relevant is, is het bewerkstelligen van sociale rechtvaardigheid. Dat hadden de mensen ook in gedachten bij de oprichting van de ILO. Omdat je moet weten, toen kwamen ze uit een wereldoorlog en ze hadden ook gemerkt dat er geen duurzame vrede kan zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Dus meer ongelijkheid, sociale ongelijkheid, is een voedingsbodem voor onvrede, populisme en dergelijke meer. Dus die sociale rechtvaardigheid, dat is de kernopdracht van de ILO. We hebben dat ook met de jaren ook aan toegevoegd, dat in een positieve zin ook promotie van waardig werk. En wat dat dan allemaal inhoudt, dat betekent geen kinderarbeid, geen slavenarbeid. Betekent ook gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En betekent ook onder andere vakbondsvrijheid, vrijheid van werkgevers om zich te verenigen en om collectief te onderhandelen. En dat zijn zo wat de kernverdragen dan van de ILO. Dat zijn de kernwaarden, ook waar de ILO voor staat. En dat blijft actueel, want ja, ook heden ten dage is het belangrijk om niet meer te vervallen in sociale ongelijkheid of er toch alles aan te doen om zoveel mogelijk sociale rechtvaardigheid te creëren.
Ja, precies. Kun je overigens ook enkele voorbeelden geven van jullie werkwijze?
Ja, dus wat de ILO voorstaat is eigenlijk op verschillende manieren dat er gewerkt wordt. Er is een normatieve manier, dus waarbij er verdragen worden afgesloten. En dat zijn dan die 187 lidstaten met hun tripartite delegaties die in de conferentie zo'n verdrag gaan aannemen. Zo is het verdrag van de kinderarbeid bijvoorbeeld tot stand gekomen. Wereldwijd hebben ze bepaald welke de zwaarste vormen zijn van kinderarbeid die bijvoorbeeld vanaf een bepaalde leeftijd wel toegelaten zijn, wanneer niet. Normatieve kader is een belangrijke werkwijze. Tweede is ook al het beleidsvoorbereiden, het beleidsadvieswerk. Het ondersteunen van de regeringen, vakbonden en werkgeversorganisaties en het sensibiliseren. Concreet betekent het bijvoorbeeld ook in Oezbekistan, daar hadden ze de conventie van het verdrag van kinderarbeid geratificeerd al een tijdje. Er wordt ook een monitoring gehouden, dus binnen de organisatie zelf worden de rapporten gecreëerd en kunnen er dingen aangeklaagd worden.
Oké, en dan kun je daarmee het verschil maken.
Ja, en dan kunnen er aanbevelingen gegeven worden.
Ja.
Van ja, kijk, jullie moeten daar iets van doen. En wij kunnen jullie daar ook bij helpen vanuit de ILO of de ILO met programma's, projecten en dergelijke. En zo is het in het voorbeeldje dan van Oezbekistan ook gegaan. Ja. Daar was het probleem van de kinderarbeid op systematische wijze heel prangend tijdens de katoenpluk. Scholen werden gesloten, leraren werden opgetrommeld en iedereen moest meehelpen. Dat is aan de kaak gesteld, maar dat is ook op een positieve manier dan mee omgegaan dan. Ja. Met een monitoring, versterking van inspectie, onderhandelingen die gevoerd dan geweest zijn, verbetering van arbeidsomstandigheden. En nu kunnen we spreken na een aantal jaren dat dat systematisch gebruik van kinderarbeid niet meer bestaat. En dat de gedwongen arbeid dus enorm is verminderd.
Nou, dat is een mooie prestatie.
Concreet voorbeeld, ja.
Ja, dat is een heel concreet voorbeeld. Dus dat betekent dat die aanbevelingen wel wat verder gaan dan alleen letterlijk het woord aanbeveling.
Ja, inderdaad. We proberen daar echt aan te werken ook. En dat is typisch ook voor de ILO qua aanpak. Ja. Het is niet enkel name and shame. En er is ook geen echte sanctie aan verbonden. Je moet nog altijd hun medewerking hebben om er dan echt ook iets aan te doen. Maar je moet het wel aanklagen en dan ook helpen en bijstaan om er iets aan te doen met de werkgevers en met de vakbonden ter plaatse, met lokale NGO's. En dan samen die krachten bundelen om het beter te maken.
Ja, iedereen is daarin in dat hele proces wel nodig voor zijn of haar aandeel om uiteindelijk een mooi eindresultaat tot stand te brengen. Nou vroeg ik mij af, hoe ben je eigenlijk bij ILO terechtgekomen?
Zelf ben ik bij ILO terechtgekomen eigenlijk een hele tijd geleden. In vijf jaar na mijn afstuderen aan de rechtsfaculteit van Leuven. Ja. Via het programma Junior Professional Officer. En dan kan je als jonge professional meedraaien in een project ergens van een VN-organisatie. Ik had de ILO gekozen omdat dat ook aansloot bij mijn ervaringen, bij mijn studies en interesse. En zo heb ik zeven jaar meegedraaid, bijna acht jaar zelfs, in Dakar, Senegal. Voor het Afrikaanse continent, Franstalige landen, om de sociale dialoog te promoten. Ik heb wel nog andere jobs gehad voor andere instellingen, maar ik ben dan altijd wel met sociale dialoog te maken. En nu ben ik recent, sinds oktober, terug bij de ILO en ik ben daar heel blij over.
Ja. Je hebt, zoals we het hier in Nederland zeggen, echt in het veld gewerkt.
Ja.
Dat is natuurlijk heel mooi. En jullie doen nog veel meer. Daar gaan we zo op door.
Time after time, if you fall, I will catch you, I'll be waiting.
Lieve, de hoofdvestiging dat is gezeteld in Genève. Wat is de functie van jullie vestiging in Brussel?
Wel, dat is de brug slagen eigenlijk. Naar de Europese instellingen toe, zowel de commissie, het parlement als de raad. Omdat de agenda van de ILO stemt toch wel in grote mate overeen met de agenda van de Europese Unie en wat de lidstaten van de Europese Unie tot nu toe bereikt hebben qua sociale rechtvaardigheid. Want dat vertaalt zich in die landen naar sociale zekerheidssystemen, naar goed werkende vakbonden, wetgeving die sociale dialoog mogelijk maakt en ondersteunt. De regio Europa is eigenlijk ook voor een stuk een voorbeeldfunctie voor een heleboel andere landen. En als je kan aantonen dat het economische model van Europa ook een sociaal rechtvaardig model kan zijn, dan betekent dat heel wat. Dus die brug slaan, voor ons kantoor is het belangrijk dat we de dossiers opvolgen die in Europa politiek op de agenda staan. Dat is zoals nu met de sociale pillar of social rights geweest en de uitvoering daarvan. Want daar zijn richtlijnen die daaruit voortgekomen zijn rond de verdeling van het evenwicht werk en privé bijvoorbeeld. Dus dat is belangrijk. En ten tweede ook omdat de Europese Unie instellingen een belangrijke donor zijn voor de ILO-programma's dan te velden. En in haar handelsrelaties zal de Europese Unie ook vaak refereren naar de kernverdragen van de ILO die zij mee wenst op te nemen in die onderhandelingen met andere landen dan de EU-landen, om ervoor te zorgen dat die landen ook effectief die kernverdragen zoals kinderarbeid en dergelijke respecteren. Dus ja, dat geheel opvolgen, beïnvloeden, aanwezig zijn tijdens hoorzittingen, tijdens opmaak van richtlijnen en dergelijke, als advies gevraagd wordt. Dat is belangrijk dat we dan vlakbij die Europese Unie instellingen zijn.
Ja.
Ja, het andere aspect van ons werk is naar de Benelux-landen zelf. Zeker dit jaar, hè, want dit jaar zijn er veel vieringen voor 100 jaar.
Ja.
Er wordt ook veel beroep op ons gedaan om te komen spreken over wat de ILO echt betekent en over de verschillende thematieken.
Ja. Je gaf ook al eerder aan, hè? ILO bestaat inmiddels 100 jaar. Wordt dit nog gevierd?
Ja, dus Nederland heeft daarvoor de aftrap gegeven eigenlijk dit jaar. Dat was op 7 februari. Toen is er een nationale tripartite conferentie gehouden in Leiden. Met minister Koolmees, met de directeur-generaal van de ILO en ook de topmensen van Univacbond en werkgeversorganisatie. En ons, ook studenten en geïnteresseerden. Dus dat is daar gevierd in Leiden. Op een dag voordat de viering van 444 jaar Universiteit Leiden was.
Okay.
Dat was wel bijzonder.
Ja,
inderdaad. Er wordt verder ook nog gevierd het hele jaar door. De Europese Unie doet iets begin april, 9 april. En dan op in Genève zelf zit dan de conferentie van juni, waar ook heel wat staatshoofden deze keer zullen aanwezig zijn. En speciale festiviteiten zullen zijn.
Ja, dat wordt vast leuk. En wat staat er op de agenda voor het komend half jaar?
Nou, op de conferentie staan er twee belangrijke items op de agenda. Dat is een nieuw verdrag waaraan gewerkt is de voorbije jaren. En dat is een verdrag over geweld en pesten op het werk.
Ja.
Dat zou het 190ste verdrag worden, indien het inderdaad een consensus bereikt wordt daaromtrend. Het is een verdrag waaraan gewerkt is al voor de MeToo-beweging, maar het zou heel mooi zijn moesten we dat inderdaad kunnen bereiken. Want veel landen hebben nog geen regelgeving die daarover handelt. Een tweede item op de conferentie is rond de Future of Work. Dat moet eigenlijk een nieuw soort hernieuwde beginselverklaring zijn voor de ILO. Een moderne blik naar de toekomst van hoe kunnen wij als organisatie relevant zijn op wereldvlak, waar dat er meer en meer geglobaliseerd te werk gegaan wordt, waar er ook veel meer digitaal te werk gegaan wordt. Denk maar aan platformeconomieën en dergelijke. En waar je dus ook een aantal uitdagingen hebt, zoals klimaat, om dat bijvoorbeeld mooi, die omslag van de klimaatuitdaging, in harmonie te kunnen doen met verbeteringen op het vlak van werk.
Dit is al heel veel werk wat er op de agenda staat. Het nieuwe IAO-rapport, wat ook betrekking heeft op de genderkloof onder andere. Hoe is dat ontvangen? Want jullie hebben dat, naar ik meen, vorige week hebben jullie dat gepresenteerd.
Ja, dus inderdaad op rond Internationale Vrouwendag op 8 maart. Dat rapport uitgekomen, dat beslaat eigenlijk de vrucht van vele studies tezamen. Er zijn een aantal vaststellingen die vooral zeggen dat die uitdaging op het vlak van gender nog heel groot is, maar dat er wel iets aan kan gedaan worden, want er is eigenlijk heel weinig vooruitgang geweest. Er is vooruitgang, maar eigenlijk veel te weinig aan dit ritme om die genderkloof te kunnen dichten. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat het onbetaalde zorgwerk en het onbetaalde huishoudelijk werk een enorme obstakel nog zijn voor vrouwen en dat die verdeling tussen mannen en vrouwen echt nog kan verbeteren. Want als het aan dit tempo vooruitgang verder gezet wordt, dan doen we er nog 200 jaar over om tot de gelijke verdeling van onbetaald zorgwerk te komen. Natuurlijk, wat kan eraan gedaan worden? En dat is dan een waaier aan maatregelen die het rapport aanstipt, zowel in wetten als in praktijk, om die dynamiek te veranderen. Betekent het ook dat je moet investeren in de zorg en begeleidende maatregelen moet kunnen nemen om een meer eerlijke verdeling te hebben en een eerlijkere wereld van werk voor zowel mannen als vrouwen. Dat rapport, het is ook gevierd geweest en dat vond ik ook zelf bijzonder.
Ja.
Met de actrice van de film Roma, die onlangs in de Oscarprijzen viel. Dat gaat erom over een huishoudster. En daar is dus nog veel werk aan de winkel.
Ja, de discussie over dit thema, dat is in Nederland ook in volle gang. En vooral rond de Internationale Vrouwendag wordt dat nog eens een extra agendapunt. We zien ook de politici zich daar meer in bewegen als het gaat om dat thema. Hoe is dat in België? Is dat ook wel iets wat ter hand wordt genomen? Vanuit de politiek bekijken bijvoorbeeld?
Zeker. Nu, België vergeleken met Nederland, en dat is dan zeer ruim vergeleken, daar hebben we nog wel een groot verschil qua de werkstelling van vrouwen in het aantal uren dat zij werken. We hebben veel meer vrouwen die in voltijdse jobs werken dan in Nederland. Wat jullie wel meer hebben, waar vrouwen vaak in die deeltijdse jobs zitten.
Ja.
Dus die kloof ziet er dan al iets anders uit, maar wij hebben evenzeer ook een glazen plafond qua leidinggevende betreft. En er zijn ook sommige nawerkingen in de carrière, in de loopbaan, waardoor het pensioen, dat de kloof eigenlijk het grootste is als men kijkt naar het pensioen en dergelijke meer. Dus het is zeker een actueel thema. En ook staat het op de politieke agenda, want en binnenkort verkiezingen. Dus de timing is goed voor vrouwenorganisaties, maar ook mannen die echt pionier mee zijn om daar maatregelen in te nemen. Het is goed dat dit debat gebeurt, zowel in België als in Nederland als in andere landen.
Ja.
Met het oog op de komende verkiezingen, zeker.
Lieve, als mensen geïnteresseerd zijn ook in het rapport van de ILO, waar kunnen ze dat vinden?
Ja, dat zien ze meteen op de eerste pagina.
Dat zien ze meteen op de eerste pagina.
De website van de ILO, dat is ilo.org.
Ja.
Als je graag in het Nederlands een aantal artikelen leest.
Ja.
Op de website van ilo.org/Brussels.
Nou.
Ja, want het is wel belangrijk en het is de highlight van deze maand.
De highlight van deze maand en het is een rapport gebaseerd op 5 jaar onderzoek, hè?
Inderdaad, ja.
Ja. Lieve Verboven, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En ik wens je ook heel veel succes met de werkzaamheden daar.
Dank u wel.
Bedankt.
En een fijne dag nog.
Van hetzelfde. Beste luisteraars, Hello Radio zit er weer op voor vandaag. Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren, dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een e-mail naar redactie@helloradio.eu. Een fijne middag en tot volgende week.
just one touch, and girl, I know you care. I'll never love another. To that, I swear.
Er hatte Flair, er war ein Virtuose, war ein Rock-Idol und alles rief, da kann man Rock me up, aber der ist nur und es war irgendwie no plastic money anymore. Die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jedermann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rocky-Doll. Und alle suchten noch heute Captain Rock me up, man.
Let's go, girls.
Thank you.
feel like a woman.
Thank you. Streets were empty, and you kissed me, and we were up. lipstick on the mirror. We were shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? And you wrote I love you and lipstick on the mirror. And we were laughing until we were breathless. Never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming.
Shake the ground, you helped me.